Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is deze middag zondag 11, vraag en antwoord 29 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 11, vraag en antwoord 29. Daar staat boven geschreven van God de Zoon en onze verlossing. En vraag 29 luidt, waarom wordt de Zoon God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Tot zover. Gij zult zijn naam heten Jezus, omdat Hij verlost. En omdat Hij alleen verlost. Gij zult zijn naam heten Jezus, omdat Hij verlost, omdat Hij alleen verlost. De Heidelberger gaat ons bepalen bij de Zoon van God en onze verlossing. Dat is nogal wat. Verlossing. Ik weet wel, die draad die loopt door de hele Heidelberger heen. Begint al met die enige troost, beiden in leven en sterven. Maar toch telkens komt het weer aan de orde. Het wonder van God, de Zoon en onze verlossing. Je kunt ook de Vader daarbij noemen, uit wie alle dingen zijn, en de Heilige Geest. Maar de Zoon van God heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft, daar hij rijk was, arm willen zijn, opdat hij door zijn armoe velen zou rijk maken. Hij is het woord dat vlees geworden is. Zo'n opschrift alleen al zet het mes in alle andere verlossingsideeën, stelsels, filosofieën, wat mensen ooit hebben bedacht of zullen bedenken. Wij worden hier geconfronteerd met die waarheid dat de verlossing van God uitgaat. En dat die verlossing een zaak is die God de Heere ook aangaat. Daar kun je schouders over ophalen. Daar kun je van zeggen, nou ja, maar wij dan? Of je kunt er blij mee worden. Blij mogen wij ermee zijn als wij werkelijk in de praktijk van ons leven het woord van God hebben geloofd. En het in de geschiedenis hebben zien bevestigd dat er niets is buiten God dat ons verlossen kan. Dat geen enkel stelsel het verlossende woord gesproken heeft. Daar is eerlijkheid toe nodig. Om van God eerlijk gemaakt te worden. Om niet te knoeien en om niet te twijfelen en om niet te zeggen, ja, maar, nee. Verlossing is een werk van God. Door God en tot God. Wat ook opvalt, onze verlossing. Want wie zijn dat? Wat zijn wij voor mensen? Wij zijn mensen die, als we geloven dat we dat zijn, die van vreugde opspringen als het tot ons door begint te dringen van God de Zoon en onze verlossing. Als we geloven wie we zijn, dat wij van God zijn weggelopen, dat wij zijn heerlijkheid derven, en dat we ook niet van plan zijn om tot de Heere God terug te keren. En dat wij een tegensprekend volk zijn. En van nature kinderen van de toren gelijk, ook de anderen. En dat eerder een moorman zijn huid en een luipaard zijn vlekken kan veranderen, dan dat wij die geleerd hebben kwaad te doen, goed zouden doen. Dan kan er ook alleen maar van verlossing sprake zijn. Door iets, iemand buiten ons. Geen mens uit die massa die de heerlijkheid Gods derft en niet meer is dan een mens, kan ons verlossen. Daarbij komt niemand heeft de kracht, de mogelijkheid om de mooie woorden die mensen spreken om te zetten in werkelijkheid. Om je nou echt te verlossen van God de Zoon en onze verlossing. Hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abraham neemt hij aan. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. De verlossing van onze ziel, van ons leven, is te kostbaar. Begrijp je dat, kinderen? Dat betekent, vader kan het niet, moeder kan het niet, je grote broer of zus kan het niet, je grootvader kan het niet. De koningin kan het niet. Meneer op school kan het niet. Niemand kan het. Niemand kan ons verlossen. Misschien denken jullie verlossen. Ja. Wat is dat eigenlijk? Jullie denken misschien, ja, als ik nou in de sloot val en ik kan niet zwemmen. En ik ga kopje onder. En ik moet verdrinken. En de angst grijpt me aan. En opeens is er iemand die me bij de kraag grijpt en die me eruit deelt en op de kant zet. Dat is verlossing. Dat is goed gedacht. Als je in een moeras zakt, langzaam, dieper, dieper, en je probeert te bewegen, maar met iedere beweging die je maakt, zakt je dieper weg. En je denkt bij jezelf, oh, straks komt het water bij mijn mond, over mijn lippen, en dan stik ik. Hier kom ik nooit meer uit. En als er dan opeens een hand is, die trekt je naar omhoog, die haalt je eruit, dan zeg je, verlossing. Je steekt over zonder uit te kijken. Er komt een auto aan. En je zou pardoes tegen de auto aanvliegen. Maar daar is iemand en die grijpt je beet en trekt je weg. Denk, verlossing. Ja. Ja, dat is zo. Dat zou je allemaal verlossing, redding, uitredding kunnen noemen. Maar nou nog eens wat. Als je nou misschien, als je wat ouder wordt. Stel voor je bent 9 of 10 of 11 jaar. Niet zo heel klein meer. En je zou in die sloot vallen. Weet je wat er dan kan gebeuren? Het hoeft misschien niet per se, dat weet ik niet. Ik kan niet voor een ander precies zeggen wat hij dan denkt. Maar ik heb het zelf wel eens gehad als kind in de sloot. En ik dacht dat ik verdronk. En in dat eventjes dat ik onder water zat. Het was net een film die er voor me afgedraaid werd. Zag ik alles wat ik gedaan had. Kwaad gedaan. Tegen vader en moeder. Tegen de heren. Tegen alles. In één ogenblik. Hoe mogelijk zou je zeggen. Dingen die je al vergeten was. Komt in één ogenblik terug. En ik werd zo vreselijk bang. Ik denk, oh. Nu sterf ik. En als ik sterf, dan moet ik bij de Heere komen. En dan zal de Heere zien. En hij weet het. Dat ik een zondig kind ben. Verkeerd. En dan kan ik niet bij de Heere blijven. Dan zal de Heere zeggen, ga weg. Jij bent een zondig kind. Jij kan niet bij mij zijn. Ik ben heilig. Ja, ik ben er ook weer uitgekomen. Maar later denk je er wel eens aan terug. Dan denk je ook wel eens aan die spotachtige opmerkingen die mensen maken als ze het over het laatste oordeel hebben. Dan denken ze, dat zal nog wat zijn, al die miljarden mensen, hoe lang zal dat dan wel duren? Maar ik weet, dat hoeft. Ja, dat is ook onzin natuurlijk, hè, maar dat hoeft geen seconde te duren. Want in één ogenblik kun je met God geconfronteerd worden. En met je hele verloren leven. En dat je alle dingen ziet. Begrijpen jullie nu, kinderen en grote mensen, er is wel verschil. Iemand kan je uit de sloot halen en je op de kant zetten. Maar kan nou iemand al het kwaad dat je gedaan hebt en dat je de Heere God verlaten bent, kan iemand dat goed maken? Dat kunnen ze niet. Dat kunnen ze niet. De mensen kunnen misschien zeggen, als je bang wordt, kind, vraag aan de Heere om vergeving. De Heere kan het vergeven. En de Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Maar ze kunnen het niet zelf maken. Ze kunnen niet zeggen, hier heb je van mij een kwitantie. Alles wat je verkeerd gedaan hebt, is betaald. Dat is allemaal in orde. Dat kunnen ze niet. Er zijn wel mensen die dat denken. In de Roomse kerk heb je dat ook wel. Iemand wordt heilig verklaard of zalig verklaard of ja, al die dingen meer. Absolutie, aflaat. Maar de Bijbel zegt, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Dat kan niet. Niemand kan zijn broer verlossen. Dat kan de paus ook niet. De priester niet. De aflaat niet. Dat kan niemand. En toch is dat zo belangrijk. Want stel nou voor, dat er niemand bij is als jij in de sloot valt en je verdrinkt. Of je loopt opeens de straat op. Dan kun je oud zijn of jong zijn. En je wordt zo in één keer doodgereden. En er is niemand die je ervoor vandaan getrokken heeft. Hoe dan verder? Want dan kun je zeggen, ja, nou dat is het ergste wel. Ik hoop dat dat maar niet gebeurt. Dat is het ergste, dat je gelijk in ene keer dood bent. Schrikkelijk, moet er niet aan denken. Dat is het ergste wat er gebeuren kan. Ja, en toch is dat niet het ergste. De Heere Jezus heeft zelfs gezegd, mensen, jullie moeten niet het allerbangste zijn voor diegenen die het lichaam kunnen doden. Dat kunnen mensen ook doen. Kunnen je doodschieten. Of weet ik wat. Maar, zegt de Heere Jezus, je moet veel meer vrezen God. Die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Mensen kunnen niks meer doen als jij dood bent. Die kunnen je doodmaken, maar meer niet. Ze kunnen jouw geest, jouw ziel niet tegenhouden. Al staan er 1000 soldaten om je heen. En al zit je in de diepste cel opgeborgen, onder de grond. Niemand kan het tegenhouden dat je geest, je ziel, je leven teruggaat, onzichtbaar, naar God. En dan? Hoe dan verder? Hoe dan verder? O, wat zag het er toch troosteloos en somber uit toen Adam en zijn vrouw tegen de Heere gezondigd hadden. Want de Heere had gezegd, stervende zult gij de dood sterven. Als je mij ongehoorzaam bent. En dat is nogal wat. Want het bedoelt de Heere, ja, de dood sterven, dat is niet alleen als je aan het eind van je leven bent of dat je een ongeluk krijgt, maar de dood sterven, dat betekent helemaal sterven, altijd sterven. Dat begint al als je geboren wordt, soms al voor de geboorte. Ja. Dat gaat maar door, lichamelijk, geestelijk. Soms neem je afscheid van elkaar en dan voel je ook iets van de dood. Je bent jong, je zit vol idealen. Het is zomer. En je gaat morgen naar school of naar je werk. En dus, daar zie je opeens die zwarte rouwauto. Hebba. Daar moet je toch indenken. Op zo'n mooie dag, dan gaat iemand naar het kerkhof. Soms op heel aangename momenten dat je fijn zit te praten of wat dan ook. Of, ja, je hebt een gesprek over liefde of over trouwen of over weet ik wat. En opeens is het net als dat er een koude wind langs je heen waait. Je weet zelf niet waar het vandaan komt, maar opeens voel je, wij kunnen hier niet blijven. Dit moment, dit ogenblik is tijdelijk. Het gaat voorbij. Dan kan het wel zo zijn dat je denkt, hé, ik hoop dat ik dit of dat nog maar mag beleven. En ik hoop dat ik maar zo oud word dat ik dat en dat nog. Zo kun je dan denken. Maar even was er die huiver. Je ziet hem niet. Maar het is net of dat die kille dood een klein beetje van zijn koude adem in je gezicht blaast. Ja. Men vulde niet aan. Maar toch is dat hele leven getekend door de dood. Telkens weer word je eraan herinnerd. Telkens word je erbij bepaald. Die krijgt opeens een ziekte en die zijn hart staat stil. En die... Dood is dus niet alleen de adem is eruit, de ziel is eruit. Maar dood, dat betekent, hebben jullie wel eens een touwtje uitgerafeld? Zo'n vlechttouwtje met allemaal van die strengetjes. Wij maakten van een touwtje wel eens 3 touwtjes, weet je wel. Die kon je dan uit elkaar draaien, tot hij de 3 had. Was langer. Nou, dat is nou de dood. De dood die rafelt alles uit elkaar. Die laat niks heel. Dat is een proces, vaak niet ineens, maar dat gaat toch gestaag door. Je kunt het zien. Ja. Ja, van de week zei nog iemand tegen me, ja, ik ben al een poosje bij elkaar zo. Ja, ik heb u langzaam aan grijs zien worden. Zoiets, hè? Ja, nou, ik vind het niet zo erg, hoor. Maar goed, daar gaat niet om. Maar je ziet het veranderen. Mannen, vaders, moeders. Weet jullie nog, er is hier een generatie die heeft op de catechisatie gezeten, nog? Die zijn nou vaders, hebben kinderen. Zorgen, moeite. Wat, waar is het gebleven? En de dood begint ook al een beetje aan alle kanten eigenlijk toch zich te manifesteren. Je komt er niet onderuit, het gaat door. De ene dit, de andere dat. Maar het begint. Het is al begonnen. Het lijkt wel, en zo is het eigenlijk ook. Je hebt de kiem van de ontbinding bij je. En nou kun je dat bloemetje wel in een vaas zetten en kan soms weken staan. Maar het is afgesneden van de wortel. Het is diezelfde sappen die het leven in stand moeten houden en de geur en de kleur, die werken nou tegenovergesteld in dat bloemetje. Zo is het ook met ons mens. De wortel, God, zijn gemeenschap, is doorgesneden. En nou staan we daar nog een beetje. En toch, wanneer de wind zich over het land laat horen, zo knakt haar steel. De schoonheid is verloren. Dood. Hebben je vader en moeder nog? Nou, dat is een zegen. Maar je ziet het ook. Ouder worden. Gebrekkiger. Je wilt verbergen. Je zegt, nou, maar moeder is nog heel goed, hoor. En vader ook. Maar soms op een keer, dan schrik je. Dan zie je hoe moeder of vader zich nog net vast kunnen grijpen. Dan zie je hoe ze de trap opgaan. Of je ziet ze in een bedje liggen. Ze kunnen zich niet meer helpen. Dat is nou vader, die zo lang voor je gewerkt, voor je gezorgd. Laten we hopen, voor je gebeden heeft. Dat is nou moeder, met al de gebreken. Als het goed is, dan zie je die niet hoor, als kinderen. Dan wil je daar niet van weten. Want dan neem je door dik en door dun op voor je moeder of je vader. Maar ken je moedertje die jou gedragen heeft onder het hart. Die je gevoerd heeft. Die je schoongehouden heeft. Die maar gewerkt heeft en geploeterd. Ik denk aan de oorlogstijd. Moeder, ik was de oudste thuis. Moeder, we hadden niks, weinig meer. Een paar oude lappen, een paar sokken werden ervan gemaakt. Dat deed mijn moeder zo op het gezicht, hè. Maar dan vielen ze wel eens een beetje raar uit. Zo'n lang, puntig model. Dat je die punt wel op kon vouwen in je klomp. En dan keken we elkaar aan. En dan begonnen we allebei te lachen. Soms te schateren van de lach. Ja, dan zei moeder, ja, jij vindt het natuurlijk weer niet mooi genoeg. Ik zeg, ja hoor, ik vind het prachtig, moeder. Geen schoenen meer. Ik ga niet op mijn klompen naar de kerk. Ja, jongen, maar ik weet niet hoe ik schoenen moet. Ik weet het niet. Zondagsmorgens stonden mijn klompen. Die had moeder zaterdagavond laat geverfd. Met een fris kleurtje en een soort bloemetje erop. Nou, hoe vind je het nou? Ja. Ik deed maar dat ik erg blij was. Ik zeg, maar ik zet ze voor de deur uit, hoor. Ik ga niet mee in de kerk. Voor de deur zet ik ze uit. Ja, dat is goed, maar het is toch wel leuk zo. Het zijn toch net schoenen zo, hè? Ja, moeder. Moeder. Dat zijn er van die hele kleine dingetjes, hè. Ik heb van de week nog brieven van mijn moeder zitten lezen. Dat weet ze zelf niet, maar misschien dat ze die geschreven heeft. Maar wat gaat er dan door je heen? Moeder in haar zorg. Moeder die geen groter verlangen kent dan dat haar kinderen de Heere mogen vrezen en hem toebehoren. En dan moet je eens kijken. Ah, ja, mijn moeder, dat gaat nog. Ze had weer veel pijn de laatste tijd. Maar goed, je hoopt toch dat ze nog wat op de been komt. Maar hoeveel moedertjes liggen er krachteloos op bed. En je ziet die dood, zie je maar doorgaan. Scheiding. En dan, ik zei straks kinderen. Als je voor de bus weggetrokken wordt, uit het slootje omhoog gehaald, dat is een uitredding. Maar er komt een moment dat de beste dokter ons niet kan helpen. En dat hij stilletjes tegen een ander zegt, je moet maar rekening houden, het zal niet lang meer duren. Niks helpt er meer. De dood komt. De scheiding. En dan? Dan komen we bij God terecht. Bij de Heere God. Staat er in de Bijbel om verantwoording af te leggen van alles wat in het lichaam geschied is. Het zij goed of het zij kwaad. God, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Die de verborgen schuilhoeken van ons hart kent en doorziet. God, bij wie al onze paden zijn, bij wie ons leven is. En dan? Wat dan? God is heilig. Er is met God niet te marchanderen. Dat wij met ons gekrenkte rechtsbesef. Hoe kunnen wij trouwens als onrechtvaardigen, hoe zouden wij een goddelijk rechtsbesef kunnen maken? Dat wij misschien zeggen, nou maar, ik zou niet weten waar ik bang voor moet zijn. Daar zullen we dan toch wel achter komen. De heilige, de rechtvaardige en ik. Schuld. Zonde. De Heer hoeft met eerbied gesproken niet eens een lucifer erbij te houden. Want als wij in de buurt van de Heer komen, dan vliegen we al in brand. Zoals stro en stoppelen dat bij het vuur komt, dat vliegt vanzelf in brand. Moet je luisteren. Nou gaat het bij God de Zoon en onze verlossing om een eeuwige verlossing. Geen garantie dat je niet onder de auto komt, hoor. Het is geen garantie dat je nooit een dodelijke ziekte krijgt. En het is toch een garantie van eeuwig leven. Ondanks die ziekte en ondanks dat ongeluk En ondanks alles wat ons kan nedervaren, toch leven. En over die verlossing gaat het. Nou mag je de Heere vriendelijk bedanken als je verlost bent. Van het ongeluk. Van de sloot. Dat je niet doodgevallen bent. Toen je op dak kroop. Mag ik dankbaar voor wezen. Maar er is een grotere verlossing. Paulus zegt daarvan: het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Dat is toch wat. Over die verlossing gaat het. Hoe kan nou zoiets gebeuren? Hoe kan nou iemand die zo ver en diep van God is afgevallen, die zo dood is geestelijk, die al die doodswerkingen demonstreert in zijn leven, hoe kan zo iemand gered worden? Daar komt de heidelberger nu met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen zo de deur binnenvallen. En het is al eerder aan de orde geweest in zondag 1. En eerder als het ging over de middelaar die waarachtig God en mens die onze Heer Jezus Christus is. Maar hij gaat nu van artikel tot artikel nog eens uit de doeken doen. Waar het om gaat. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Jezus is een naam. Een naam. Een naam, 5 letters. Een nieuwtestamentische vorm van Joshua. Wat is er in een naam? Wat is er daarin? Hoe kan nu een naam uit de diepste nood en uit de verlorenheid optrekken? Ja, maar die naam is hij. Hij is die hij heet. En hij heet die hij is. Dat Joshua ten diepste het volk niet kon brengen in het hemels Kanaan, is duidelijk. Dat al de profeten van Samuel aan hun volk niet hebben kunnen verlossen, is openbaar. Al droegen ze nog zulke mooie namen. Namen hebben mooie betekenis. Maar iedereen die Juda heet is nog geen lover en prijzer van God. En zo zijn er nog meer. Zoveel namen in de schrift. Dat je zegt, ja, dat klopt niet, hè. Die man, die vrouw, die is niet die hij heet. Maar bij Jezus is het anders. Jezus, daarom is de Heidelberger ook zo kortzakelijk. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus dat is zalig maken genoemd? Dan zegt hij gelijk, omdat hij, Jezus, is de persoon. De tweede persoon van het goddelijk wezen. God en mens in één persoon. Dat is Jezus. Jezus is geen toverformule. Jezus is een levend persoon. De tweede persoon van het goddelijk wezen. En de mensen hebben het niet bedacht. De mensen hebben niet gezegd, nou, dit zal vast een beroemd kind worden. Laten we maar Jezus noemen. Redder, ruimtemaker, zalig maken. Nee. De engel kwam. Uit de hemel. En de vader stuurde hem en zei: je moet tegen Maria zeggen, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus, zalig. Ja, zalig, dat is een woord, dat is moeilijk weer te geven. Het wordt wel eens weergegeven met gelukkig, overgelukkig, wel gelukzalig. Maar je moet dan natuurlijk wel een juiste inhoud aan het woordje gelukkig geven. Je moet het niet deformeren tot iets waarbij wij ons happy voelen enzovoort. Nee, dan moet je het woord gelukkig juist aanmerken in de Bijbelse zin. Of zoals onze vader het ook heeft, waren is mensen hoogst geluk gelegen dat hij God zijn schepper recht kennen. Hem lief hebben. Op hem betrouwen. Hem beminnen van ganse harten. Van ganse gemoeden. En met alle krachten. In zijn gemeenschap delen. Gelukkig. Nou, dan mag je dat zo ongeveer wel weergeven. Omdat, ja, het is moeilijk als je de mensen hoort praten die zeggen vandaag, zalig weer, hè? Maar moet je nooit zeggen hoor, kinderen. Kun je beter niet zeggen. Nee. Wat hebben jullie een zalig huis? Wat hebben jullie zalig eten? En wat? Dat is niet goed. Ik zou zeggen, zalig, dat heeft de Heere God in zijn woord gereserveerd voor wat hij doet en wat hij maakt en wat hij geeft. Zaligmaker, genoemd door God in de eerste plaats. Dat is belangrijk, door God. Want wij kunnen wel iemand aanmerken als zaligmaker en zeggen we nou, u bent onze verlosser, u maakt ons eeuwig gelukkig. Maar daar schiet je ook niet veel mee op. Het heeft de mensen niet veel goeds gebracht. Die in de dertiger, aan het eind van de dertiger jaren, in de veertiger jaren schreeuwden. Heil Hitler, heil de Führer. Hij bracht geen heil. Hij bracht onheil, ongeluk. Het was niet waar. De Zoon van God, Jezus, zalig maken, dat moet wat bijzonders zijn. Dat de hoge God, zonder dat de mensen ooit op de gedachte hebben kunnen komen, dat de Zoon, dat God zegt van zijn Zoon, gij zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is een boodschap. Daar gaat alles te boven. Daar worden we mee geconfronteerd in de kerk en waar het God behaagt ook buiten de kerk. En je moet zelf voor het aangezicht van God maar uitmaken. Wat je er tegen hebt of voor of wat dan ook. Maar hierover is geen discussie mogelijk. Dit is het getuigenis van het geloof. De hoop en de liefde. De liefde die niet beschaamt. Omdat zijn liefde in het hart wordt uitgestort. Wat is het antwoord? Het antwoord daarop dat God een naam heeft. Uitgegoten. Een naam boven het donkere water. Ook boven het doodwater. Dat God een naam heeft gegeven onder de hemel. Door welke wij moeten zalig worden. En de zaligheid is in geen ander. Waarom? Omdat hij ons inderdaad zalig maakt. Gelukkig maakt. Hij. Ja, toe. Laat het woord in onze ziel indringen. Die roemen in de Heere alleen. Niet wij. De nadruk valt niet op mijn keuze, op mijn dit en mijn dat. Maar op hem. Omdat hij. In het Oude Testament hebben ze daar ook van geweten. Daar zongen ze. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Omdat hij. Dat is een grondlijn. Dat is een punt. Omdat hij. Dat is wel met voorbijzien van alle vlees en alle krachten van de mensen. Maar het is tegelijkertijd een uitnemende troost. En het wordt van harte meegezongen door een ieder die hier ingesloten is. Omdat hij. Want van onszelf kwamen we niet verder dan een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Hij. Ons. Ja, je moet niet. Ja, je weet wel, wij zeggen, ja, ik. Het is ook een heel persoonlijke zaak. Maar hier spreekt de catechismus in gemeenschap met. En in die gemeenschap wil hij als het ware meetrekken. Die erbij zitten. Dat moet je goed begrijpen. Moet je niet verkeerd uitleggen. Ja, maar dat gaat maar makkelijk. Nee. In de kerk wordt gesproken. Onze. Heere Jezus Christus. Maar als dat dan niet zo is. Als het dan jou, Heere Jezus, niet is. Nou, misschien dat het dan spoedig verandert. Als jij erbij zit en je zegt, ja, maar dat zegt hij nou wel, maar nee, voor mij, nee, dat. En je zou het werkelijk geloven. Dan zou je vanavond nog zeggen, Heere, zou ik daar nou ook bij kunnen, bij mogen horen, bij dat volk. Door u tevoren gunstig uitverkoren tot uw erf en lot. Dat woord onze, dat kan een blijdschap oproepen, maar het kan ook verdriet oproepen. Het kan ook verdriet oproepen. De Heilige Geest die kan het zo gebruiken dat je opeens voelt, dat mis ik. Dat mis ik. Dan is het toch ook goed wat er hier staat. De Heidelbergen deelt niet zo in vakjes zoals wij. Nee. Je denkt eerder aan Jesaja. Heere, wij zijn toch naar uw naam genoemd. Heere. Ontferm u toch. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hij zult zijn naam heten Jezus, want hij verlost. Ik heb expres gezegd, hij verlost. Waarom? Dat zalig maken bestaat ergens in principe uit de vergeving en de verlossing van onze zonden. Dat gelukkig maken, dat bedoelt niet een psychologische oppepper, weet je wel. Een peppil. Dat we zeggen, hé, wat zijn we gelukkig. Wat voelen we ons toch allemaal blij en dit en dat. Een soort stemming. Dit gaat verder. Dit gaat dieper. Dit is een zalig, een gelukkig maken. Omdat hij verlost van de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer. Dat is de zonde. De zonde maakt alles ongelukkig. De zonde stelt ons verdoemelijk voor God. De zonde maakt een scheiding. De zonde is altijd weer die duisternis in dat leven van mens. Zalig of gelukkig maken is dus niet zomaar een onbepaald iets. Want dat kun je met een pilletje ook bereiken. Zo knap zijn de mensen tegenwoordig. Dat de mensen denken, ik ben in de hemel. Zulke mooie dingen zien ze. Of in de hel. Zulke vreselijke dingen zien ze. Zalig zijn, gelukkig worden, wordt hier verklaard als van al onze zonden verlost. Dus dat woordje en, dat moet je niet zo zien. Hij maakt ons zalig en bovendien verlost hij ons van de zonde. Nee, hij maakt ons zalig, zo moet je het eigenlijk lezen. Dat wil zeggen, hij verlost ons van al onze ongerechtigheden, van onze zonde. Hij. De oorzaak van de scheiding, van het ongeluk, van de kwaal. Ja, je zegt, ja, maar dat geloof ik niet, want dat zie ik niet, want ik zie juist mensen die ook toch wel mensen die dat mogen zeggen, dat ze in de Heer Jezus Christus geloven. En die toch nog aan allerlei kwalen lijden. Ja, dat is waar. De gevolgen van de zonde, die blijven ons vergezellen tot het laatste ogenblik toe hier op aarde. In die zin, de gevolgen. Allerlei ellendigheden waar we aan onderworpen zijn. Maar de oorzaak van de eeuwige honger en kommer is weggenomen door Jezus Christus. En dat andere moet zelfs nog meewerken ten goede. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij gevreesd. Ja jongens, opletten jullie. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. De hoofdzaak van wat ons scheidde van God is weggenomen door Jezus Christus. Daar verlost hij van. Hoe? Door te zeggen, ik ga. Dan kom ik weer terug op de kinderen. Ik zei straks. Als er nou een hand komt die jullie bij die auto wegtrekken of uit die sloot opvissen. Dat is een uitredding. Maar als er nou iemand zou komen en die zou voor die auto springen en jou een klap geven dat je er net voorbij bent. En zelf is die dood. Of die gaat in die diepe moddersloot. En die zakt er helemaal in en die daalt met zijn laatste kracht jou op de kant. Dat is wat. Nou, daar moet je nou eens even aan denken. Wat de Heere Jezus heeft gedaan. De Heere Jezus kon ons niet verlossen door ons zomaar op de kant te zetten. Want we hadden het verdiend om te verdrinken. We hadden het verdiend om doodgereden te worden. We hadden het verdiend dat God nooit meer naar ons omkeek. Er moet dus een recht zijn bij God om die verlossing waar te maken. Anders dan zegt die hoge Vader in de hemel, dat is niet recht. Dat is niet recht. Hij staat nou alweer op de kant. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die staat nou wel weer veilig op de kant. Maar daar is niet mee goed gemaakt. En toen heeft God zijn eigen zoon gezonden in ons vlees en bloed. En hij heeft die eigen zoon tot zonde gemaakt. Hij wilde verdrinken. Hij wilde in die put, die bodemloze put. In dat modderig slijk. Hij wilde de straf dragen die ons tevreden aanbrengt en de striemen die ik verdiend heb door mijn zonde en ongerechtigheid. Hij wilde de last die op mij rust op zich nemen. Zie het lam, God, roept de doper, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is nou iets, ja, ik kan nooit zeggen, van de eeuwige verlossing, van al onze zonden verlost. Niet door de zaak maar even weg te werken en zo te doen, maar door te zeggen, rechtvaardige Vader, straf mij. En om in de eeuwigheid te zeggen, rechtvaardige Vader, laat mij mens worden van vlees en bloed en wil dan de rekening bij mij brengen. Ik zal hem betalen. Dat is echt verlossen. Zo volkomen verlossen, dat de kwitantie dan ook inderdaad betaald is, de rekening, en je de kwitantie krijgt. Dat is volkomen verlossen. Dat die zonde niet meer bestaat als het ware. Al zou je hier klagen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het blijft toch waar. Die rechtvaardige rechter zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Er is betaald. Verzoening van al onze zonden. Niet één uitgezonden. Het is een mens eigen om te zeggen, ja, als ik dit nou maar niet gedaan had, als ik dat nou maar niet gedaan had, dan zou ik wel wat meer moed hebben. Maar de Heere die vergeeft alles. Die vergeeft totaal. Hij bedekt, zoals die professor dat uitlegde, hij bedekt en hij veegt het uit. Het is weg. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Weet je wat een goed middel is? Tegen de zonde, het geloof in deze zaligmaker, in deze vergeving. Dat kan het hart zo verblijd maken en doen opspringen in de Heer, dat hij nou alles, alles vergeven heeft. Ja, dat kan het zo maken in het leven, dat op dat moment de mens zakt altijd weer terug in die dood. Die geestelijke dood die ons altijd blijft achtervolgen en ons patten spelen. Maar dat er ogenblikken zijn dat het geloof in die vergeving der zonde, dat het me hartelijk doet uitroepen, Heere mijn God, ik zal u loven. Hartelijk zal ik u lief hebben. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? En de overtreding van het overblijfsel uw erven niet meer gedenkt. Allemaal, al die zonden. Wie heeft er zonden? Wie heeft iedereen toch? Ja, dat zeg je nou zo hard. Heb je wel eens gemerkt, als het erop aankomt, dat je het niet wil erkennen? Dat je zegt, ja, maar Ja, maar hij, zij. Wie heeft er nou zonde? Wie gelooft het nou? Dat hij een zondaar is. Niet met algemene termen. Maar dit en dat en zus en zo. En dan hoef je voor mij nog helemaal niet te gaan zitten graven in je levensgeschiedenis en zeggen, oh ja, daar heb ik dit gedaan. Daar heb ik dat gedaan. Ik bedoel nou meer de zonde als missen van je doel. Als een pijl die er langs weg schiet. Missen van het doel. Geloof je dat? Dan is het voor u een goede boodschap. Armen worden met goederen vervuld. Armen wordt het evangelie verkondigd. Heb je zonde? Het evangelie is evangelie voor zondaren. Die zich niet meer meten aan anderen, maar die een ogenblik zich mogen meten met God in zijn licht en niet kunnen bestaan. Al mijn zonden, hij verlost. Zalig maken. Hij verlost. Hij alleen verlost. Ik hoef nergens anders te zoeken. Als je het nog nooit had gehoord, bij wijze van spreken, hoef je nou toch niet meer te gaan zoeken. Je hoeft niet bij Boeddha te zoeken. Je hoeft niet bij de humanisten te zoeken. Je hoeft nergens meer te zoeken. Want het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. De zaligheid is in geen ander. Vinden is er helemaal niet bij, maar het zoeken wordt hier al veroordeeld. Er is nergens anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. Stop ermee. Je komt verkeerd uit. Dit is de weg die God heeft gemaakt. Die God heeft geopenbaard. Jezus Christus. En nou de vraag, hoe is dat nou ten aanzien van de Heere Jezus? Mag je nou zeggen, ik zeg niet dat je er altijd zoveel gevoel bij hebt, dat weet ik wel, dus wij zijn mens. Mag je zeggen, zijn naam is een uitgestorte olie die geur verspreidt. Zijn naam is een geheim. In de grootste smarten, in de donkerste nacht, in de aanvechting, Jezus. Soms kon het wezen dat je misschien voorbij een huis loopt, of weet ik, en opeens hoor je de naam, Jezus. En verder hoor je niks meer. De hele preek misschien niet meer. Jezus. En dat er zo'n kracht is in die naam. Dat je zegt, daar sterf ik op. Daar leef ik op. Daar beveel ik mijzelf bij aan. Jezus. Zijn naam is voor het oprecht gemoed. Van al zijn gunst volk. Die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha, de Heer komt. Amen.